Gemeente, bijzonder jongeren. We lezen het zo af en toe eens in de krant dat er bijvoorbeeld in een land, ik noem maar wat als Afghanistan, dat er een christelijke gemeente samenkomt en dat er dan opeens een verschrikkelijke bomaanslag wordt gepleegd door extremisten van een andere godsdienst. En dan lees je die andere dag 's avonds in de krant, er vielen vele doden onder de christenen. Je zou maar samenkomen, zomaar in een lokaal of in een kerk of in een huis. En zonder dat je het weet, opeens valt er een bom en dan is het eeuwigheid. En gemeente, als ik nou eens die vraag vanavond aan u en aan mezelf ga stellen, al zou er nou op dit moment hier op de Maranatha-kerk een bom vallen. Wie van u gelooft er dan dat hij op hetzelfde moment in de hemel is bij God? Wie? Zeker weten. Weet je, er was eens een leraar op een hogere school en die vroeg dat ook aan zijn klas. En dan zaten er in zijn klas, de collegebanken, zaten er ja, ongeveer de helft van de evangelische gemeente en de andere helft was van reformatorische huizen. En hij stelde zo'n dergelijke vraag: stel je voor dat er op dit moment een aanslag gepleegd wordt, dat er een granaat in het klaslokaal binnen en dat je allemaal dood zou zijn. Wie van jullie zou er dan zeker weten dat hij in de hemel is? Nou, de helft van de vingers gingen omhoog, namelijk alle vingers van de evangelische mensen. En die riepen allemaal: amen, halleluja, prijs de Heer, want ik ben een kind van God en ik ga naar de hemel. Maar ja, die vingers van die reformatorische jongen, die bleven omlaag. Zegt dat nou veel? Nou, het zegt niet alles. Maar het geeft wel aan dat met name in onze kringen de heilszekerheid, geloofszekerheid, dat dat een moeilijk onderwerp is. Daar we niet zo vrijmoedig mee voor de dag komen. Dat is teer, dat is moeizaam spreken. Nou, dan wil ik vanavond met de hulp van de Heere gaan spreken over die geloofszekerheid. Ik zet boven de preek, want ik ben verzekerd. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8, vers 38. Want ik ben verzekerd. En dan gaan we op vier gedachten letten. Allereerst dat het schriftuurlijk is. Ten tweede dat mogelijk is. Ten derde dat belangrijk is. En ten vierde of het nou ook persoonlijk is. Want ik ben verzekerd. Ten eerste schriftuurlijk. Ten tweede mogelijk. Ten derde belangrijk. En ten vierde persoonlijk. Nou, allereerst gaan we kijken naar de schrift. Wat zegt de Bijbel daar nou over? De zaligheid van je behouden, de zekerheid van je behoudenis, van je zaligheid en de vergeving van je zonde. En dat je straks in het eeuwige leven altijd bij God mag wonen. Kan dat? Kan je dat zeker weten? Ja, want Job zegt op de puinhopen van zijn leven: ik weet, mijn verlosser, hij leeft. En ik denk aan de Petrus in het Nieuwe Testament. Petrus, ja. Kinderen, probeer dat nou eens voor te stellen. De laatste nacht van je leven in de gevangenis. Hij wist: de andere dag dan word ik, tenzij God een wonder doet, maar dat durf ik eigenlijk niet op te rekenen. Maar de andere dag dan word ik zeker onthoofd. En dan ligt hij te slapen in de gevangenis tussen twee vreemde soldaten. En dan breekt het angstzweet er niet uit, maar hij lag en sliep gerust en hij ligt daar heerlijk te slapen. Petrus, het is je laatste nacht, morgen is de eeuwigheid. Dan ben je of in de hemel of in de hel. En hij slaapt rustig door, want hij weet: als morgen mijn hoofd eraf rolt, dan is mijn ziel in de hemel. Die wist dus ook zeker. Paulus zegt het hier: ik ben verzekerd, ik weet in wie ik heb geloofd. Weet je wie er geen zekerheid hebben? Moslims. Ik hou van die mensen naar hun zielen, maar hun leer is anders dan onze leer. Moslims, zei ik, heb gelezen van een moslim die zegt van: als we straks, je kan het niet zeker weten, ik weet het niet zeker, als ik straks voor Allah verschijn, dan zal ik eindexamen moeten afleggen. En ik kan hoogstens mijn best doen, maar de uitkomst, ik moet dat examen doorlopen, maar de uitslag zal bewijzen of ik wel of niet bij Allah in de hemel kom. Die hebben geen zekerheid, die mensen. Geloofsheilszekerheid. Weet je wie het ook niet hebben? Joden, die hebben dat ook niet. In de voorbereiding van deze preek heb ik gelezen van een hele beroemde Jood, Rabbi Akiba. En die lag op zijn sterfbed en die man die huilde. En die had heel veel aanhangers en volgelingen, maar hij huilde. En zijn leerlingen vroegen, zeg Rabbi, waarom huilt u? En toen zei hij, ik zie twee wegen voor me. Een weg ten leven naar de Hof van Eden en ik zie een weg die leidt naar de hel. En ik weet niet op welke van de twee ik me bevind. Weet je wie het ook niet zeker weten? Jarenlang hebben we geleefd als gezinnetje onder de katholieken in Hedel. Roomse weten dat ook niet zeker. We hebben dat trouwens gelezen bewust in die moeilijke, maar toch ook wel mooie Dordtse leerregels. Die Rooms-Katholiek, het concilie van Trente, die noemde geloofszekerheid arrogantie. Je kan het niet zomaar weten. Dat is een ijdel en goddeloos. Je kan het eigenlijk alleen maar zeker weten als je een bijzondere, buitengewone openbaring van God krijgt. En daar moet je op wachten. En anders kan je het niet zeker weten. En wij, en nu wij, en nu u, en ik, en jij. Even luisteren vanavond gewoon voor jezelf. Al zou je de enige zijn in de kerk, dan zou ik ook deze preek voor jou houden. Dus bedoel ik jou? Ja, ik bedoel jou vanavond. Heb jij nou zekerheid? Of zeg je, ik zie er naar uit dat ik dat wel nooit zal krijgen, want ik word langzamerhand wat ouder. En hoe ouder je bent, hoe minder kans dat je nou zeker weet dat je bekeerd bent, dat je straks naar de hemel gaat. Bij ons is misschien wat meer gemis dan bezit. Hoe komt dat toch? Als ik rechtstreeks op de man af zou vragen, weet u het nou zeker? Dan zeg je, ja, ik hoop het wel, dominee, ik hoop het wel. Wat is dat voor een hoop? Hoe komt dat? Een net oppassend leven en voor de rest, ja, is het toch maar afwachten of straks de poort voor me open gaat of dat het dicht blijft. Ja, en misschien zijn er ook wel enkel onder u, en dat is helemaal grof, die mensen die wel zeker zijn, dat je zegt van, nou, die verdenk ik eigenlijk. Die praten er zo makkelijk over en u veroordeelt ze in uw gedachten. En u vindt het eigenlijk maar beter als je niet zo beter twijfelend dan zeker weten. En mensen die het zo zeker weten, u veroordeelt ze eigenlijk in uw gedachten. Maar het maakt uw eigen armoe openbaar omdat u het niet hebt. Heeft dat nou te maken met onze reformatorische achtergrond of zo? Had het een beetje zwaarmoedig geweest? Ik denk het niet. Als ik terugga naar de oorsprong van de reformatie, de hervormingen, zoals het allemaal begonnen is, dan zie ik dat Calvijn en Luther en al die mannen, catechismus ook en Dordtse leerregels, en geloofsbeleid, Guido de Bret, die hebben allemaal die zekerheid wel geleerd en beleefd. Ik ga een voorbeeld geven. Ik denk aan een man als Olivianus, die lag op zijn sterfbed, een van de opstellers van de catechismus. Ook de opsteller van het avondmaalsformulier, Olivianus. Die lag op zijn sterfbed. Toen kwamen de mensen naar hem toe en zeiden, geloof je nou nog zeker, nog steeds zeker, wat je andere mensen hebt geleerd? En toen zei hij, certissimus, ik geloof het zekerder dan zeker. Zeker weten, absoluut. En toen lag hij ervoor en toen kwam het er echt op aan. En toen wist hij het nog zeker. Hoi hè? Nou, ik denk aan Calvijn. Calvijn, ja. Wel mooi hoor. Die Calvijn zeg. Kijk, je moet een beetje door die taal heen proberen te prikken. Hè? Maar als je het een beetje vertaalt naar onze tijd, dan zeg je, wat is dat mooi. Calvijn zegt dit. Ons geloof betekent niks als wij ons niet voor vast verzekerd houden dat Christus van ons is. En dat de Vader ons in hem genadig is. Dus als je daarvan niet vast verzekerd bent dat Christus van jou is, dan stel je geloof helemaal niks voor, zegt hij. Niks is schadelijker dan die verderfelijke, scholastieke levende onzekerheid. Nou, ik wil maar zeggen, eerste gedachte heb ik nou achter de rug. Het is bijbels. Dat je zeker mag zijn van je behoudenis in Christus Jezus. Het is bijbels. Tweede gedachte. Is nou ook mogelijk? Het is wel schriftuurlijk, maar is het nou ook mogelijk? Wat is dan de grond van mijn zekerheid? Nou, ik ga nog even terug naar Luther. Wat zegt Luther daar nou van? Nou, mooi horen. Een mooi citaat van hem gevonden. Hij zegt, onze theologie die geeft zekerheid. Omdat ze ons van onszelf wegtrekt. Ze trekt ons van onszelf weg. En het stelt buiten onszelf. Zodat wij niet meer op onze krachten, op onze geweten, op ons gevoel, op ons persoon, op onze werk, op onze stemmen. Maar op de belofte en de waarheid van God mogen steunen. Die God die niet liegen kan. Begrijp je wat hij daarmee bedoelt? De zekerheid, wij mogen het zeker weten, want het trekt ons van mezelf weg. Niet mijn gevoel, mijn tranen, mijn beleving, mijn ervaring, mijn bijzondere dingen. Mijn net oppassend leventje, mijn bidden, mijn Bijbel, het trekt mij van mezelf weg. En het brengt mij naar de belofte en de waarheid van die God die niet liegen kan. En daarin is zeker, in hem. Kinderen, hoe moet ik dat duidelijk maken? Ik heb een prachtig voorbeeld. En dat ga ik jullie vertellen. En dan ga ik met jullie mee in gedachten naar ontzettend veel jaren geleden. Even denken hoor. Nou, wel 1500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Dan zijn we daar in Israël. En Israël is in Egypte, in die provincie Goshen. Het land Egypte. En dan worden ze onderdrukt door de Egyptenaren, door die machtige farao. En dan komen daar die 10 plagen. Hè? En dan komt die laatste plaag, die 10e plaag. Alle eerstgeborenen, die sterven. Niet alleen van de Egyptenaren, maar ook de eerstgeborenen van de Israëlieten sterven. Moeten sterven. Niet alleen de eerstgeborenen van de slaven, maar ook de eerstgeborenen van de koning, de kroonprins. Zelfs de eerstgeborenen van de dieren. Alle eerstgeborenen zullen sterven. Nou, kun je je voorstellen wat dat betekent? Niet alleen in Egypte, maar ook in die provincie Goshen waar de Israëlieten zijn. Waardoor was nou een Joods jongetje, waardoor was hij nou veilig in zijn woning, in zijn slavenhuisje in Egypte? Doordat hij diep schuldbesef had of zo, of bijzondere dingen meegemaakt had? Nee. Weet je wat God gezegd had? Als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. Niet als ik het zie, als God het ziet, dat bloed van het lam, dan gaat die verderfengel voorbij en dan blijf je leven. Een Joods jongetje was veilig door het bloed. En die kon het zeker weten omdat God het gezegd had. Als ik het bloed zie, ga ik voorbij. Nou, ik ga met jullie in gedachten naar 2 van die slavenhuisjes. Man, een vader, een Joodse vader, een Joodse moeder, Joodse kindertjes. En die oudste zoon, hè. Alle 2 naast elkaar, 2 buurjongetjes. Nou, ze gaan samen mee met hun vader, die schaal heeft en daar lamsbloed in, dat lam dat geslacht is, en die vader die doet dat zo aan de deurposten. Niet aan de drempel, je mag niet op dat heilige bloed stappen, maar wel aan de zijpost en de bovendorpel. Nou, de jongetjes hadden dat ook gezien, waar mijn vader meegaan naar buiten, bloed op de deurpost. En toch was er een groot verschil tussen die 2 buurjongetjes. Dat ene jongetje, ja, het was avond, nog 3 uur, dan is het 12 uur 's nachts en dan komt de verderfengel. Die was doodzenuwachtig. Deed geen oog dicht. En vroeg mijn vader, is dat bloed aan die deurpost? En hij werd allemaal angstiger naarmate de klok voortkroop naar middernacht. Vader, zou de verderfengel misschien dat bloed over het hoofd zien, zodat ik toch moet sterven? Vader, zou God echt zijn woord houden? Zou die voorbij gaan? Dat ik mag blijven leven? Ik ben bang, vader. Ik ben bang dat ik straks verkeerd uitkom. Ik ben bang dat ik me bedrieg. Het is voor mij alleen maar waar als ik het ervaar. Tjoh, wat had dat jochie benauwd, zeg. En nou, dan gaan we even naar het buurjongetje toe. Die slaapt al lang. Hij snurkt. Ja, maar ik maak hem even wakker. Nou, hij doet zijn slaperige oogjes open. Hij zegt, ja, ik slaap. Ik heb net van het paasmaal gegeten. Ik heb een beetje te veel gegeten.
Heerlijk, lekker slapen.
Ja, maar je weet er over 2 uur, dan komt de... Jij bent ook de oudste zoon? Ja, ben ik. En dan komt toch de verderfengel? Ja, dat weet ik wel, maar laat me nou maar rust. Ik wil gaan slapen, want mij overkomt niks, hoor. Ja, maar hoe weet je dat dan zo zeker? Nou, God heeft toch gezegd, als hij het bloed ziet, dan gaat hij voorbij. En dat bloed, nou, dat hebben we vanavond, hebben dat met mijn vader aangesmeed. Oh. Daar kan ik op vertrouwen, ik hoef geen zorgen te maken. Ja, maar straks komt het er echt op aan. Het zal er maar echt op aankomen. En dan zal het blijken. Dat zal best kunnen, zegt dat jochie. Maar ik weet wat God zegt, dat doet hij. God liegt niet. Nou. Wat een verschil, zegt. De een slaapt heerlijk en de ander die doet geen oog dicht. Nou, ik heb een vraag aan uw kinderen. Jullie kinderen. Een vraag. Wie van die 2 jongetjes was nou het veiligst? Nou, weet je wie het veiligst was? Alle 2? Alle 2? Ja, want ze waren alle 2 achter het bloed van het lam. Ze waren alle 2 even veilig. Die veiligheid die hing niet af van hun gevoel. Ze dan rustig of angstig waren. Maar hun veiligheid hing af van het bloed dat buiten aan de post was. Tweede vraag. Wie van die 2 jongetjes was nou het zekerst? Ja. Nou, de eerste niet. Die was niet zeker. Die was bang dat hij zich bedroog. Die tweede wel. En waarom was die zeker? Omdat hij rustig vertrouwde op wat het woord van God gezegd had. Als ik het bloed zie, ga ik voorbij. En dat geloofde hij. Volgende vraag. Wie was nou het gelukkigst? Ja, die eerste niet, die was niet blij, die was bang. Die tweede wel, die was blij. En waarom was die blij? Nou, hoe meer je vertrouwt op wat God zegt, hoe meer vreugde je hebt en meer kalmte je hebt en meer rust je hebt. Dat is het gevolg van het geloof. Die ene jongen had 1001 vragen, die had het alleen maar ingewikkeld gemaakt. Het was ingewikkeld geworden. En die andere die had maar een eenvoudig vertrouwen op het woord van God, die niet liegt. Nou, dan ga ik het nog een keer zeggen, want dit is zo uitermate belangrijk, dit kan ik niet vaak genoeg zeggen. Wat is dan belangrijk? Dit. Veilig, zeker en gelukkig. Waar hang je veiligheid van af? Je veiligheid voor van het oordeel van God, voor die verderfengel. De veiligheid voor de straf van God. Je veiligheid is geheel afhankelijk van het bloed van Christus. Als je daarachter schuilt, kan de Satan je nooit meer pakken. Je veiligheid is afhankelijk van het bloed van Christus. Je zekerheid. De zekerheid in je leven is geheel afhankelijk van je geloof in het woord van God. Wat hij gezegd heeft, of je daarop durft te rusten. Te vertrouwen. En je blijdschap, dat is een gevolg van je geloof. Hoe meer je nou God vertrouwt op wat hij zegt, hoe vreugdevoller en blijer, kalmer en rustiger je door het leven kan gaan. Als je nou goed geluisterd hebt, hè, jongeren, dan ga ik een stapje over. Dan is er dus een verschil tussen zaligheid en zekerheid. Dat ene jochie was niet zeker, maar was wel zalig, was wel behouden. Alleen hij was niet, hij wist het niet zeker. Zalig, dat word je alleen maar door het bloed. Je kan dus wel geloof hebben en toch de zekerheid missen. Je kan wel behouden zijn en toch niet blij zijn. Dat heeft dan te maken met jouw gebrekkige geloof in het woord van God. Kan niet anders zien. Je kan veilig zijn zonder zeker te zijn. En daarom zeggen de Dordtse leerregels, ik haal het maar weer eens aan, dat mijn zekerheid is naar de mate van mijn geloof. Weet je, zo'n Joods jongetje wist twee dingen. Zonder het bloed ben ik voor eeuwig verloren en door het bloed ben ik voor eeuwig behouden. Er is gevaar van het oordeel en er is een ontkomen door het bloed. En het ware geloof, ouders, ouderen, het ware geloof, ik zeg het nou even cru, het ware geloof weet twee dingen, twee dingen. De zekerheid van je verdoemenis, buiten de Heer Jezus, maar ook de zekerheid van je behoudenis door de Heer Jezus. Als ik daar nou over nadenk, in gemeente, zaligheid en zekerheid, dan zie ik ook in de kerkgeschiedenis dat de onderscheid wel gemaakt is. Misschien wat om de kleingelovigen wat op te beuren of zo. Calvijn zegt, ik zeg het uit, hij zegt, geloof en zekerheid, dat zijn tweelingen. Tweelingen. Weet je wie het eerste geboren is? Tim en daarna Bastiaan. Weet je wie het eerste van die twee geboren wordt, van die tweeling? Het eerste wordt geloof geboren en daarna zekerheid. Maar het volgt wel snel op elkaar. Je moest ze niet scheiden van elkaar. Ja, om echt geestelijk leven te hebben, heb je geloof nodig. Maar om een gezond geestelijk leven te hebben, heb je zekerheid nodig. Nou, hoe werkt dat nou in de praktijk? Onder ons, onder ons. Het is jammer dat er nog altijd in onze gereformeerde gezindten, hier, wellicht, en op andere plaatsen waar ik als gastpredikant mag voorgaan, dat er nog veel mensen zijn die, als het erop aankomt, toch twijfelen. En ze blijven twijfelen en ze kwakkelen zo. Broeders, kunt u dat nou bevestigen op de huisbezoeken? Ja, als je zegt van, hoe is dat nou? Niet uit de hoogte hoor, want ik ga eens even revolverpastoraat bedrijven, want dan zeg het of ik schiet. Nee, maar gewoon in het pastoraal gesprek dat je toch dichtbij komt. Die zekerheid. En je twijfelt en je kwakkelt en in schemertoestand ga je, ja, waar naartoe? Ik vind het altijd zo erg, hè. Ik vind het altijd zo erg als je, gelukkig dat er heel weinig begrafenissen zijn tot nu toe. Maar ik vind het altijd zo erg als predikant dat je mensen moet begraven van je gemeente die opgevoed zijn bij het woord. Ze hebben het zo vaak gehoord. En ze glijden naar de eeuwigheid en je weet niet of ze nou aangekomen zijn en waar ze aangekomen zijn. Of ze goed aangeland zijn. Ze glijden weg. En waar naartoe? Ja, ze wisten het zelf ook niet. Ik geloof dat zo'n leven tot verdriet is van God, de Vader. En dat het tot weinig nut is voor de ander, de naaste. Hoe kan je nou getuigen? Zekerheid is wat dat betreft zo zeldzaam. En toch is het nodig. En toch is het mogelijk. Ik kijk naar de alleroudste die vanavond hier zijn. Nou weet ik niet waar u vroeger catechisatie uit gehad, hè? Wat voor boekie. Is dat nog Hellebroek geweest? Abraham Hellenbroek. De wereld had dan ook nog gestaan. Nou. Weet je wat Hellenbroek zegt in zijn catechisatieboekje? Dit. Kunnen en moeten gelovigen verzekerd zijn van de oprechtheid van hun geloof? Vraagteken. Antwoord. Zij kunnen en moeten. Hé, dus hij zei het ook wel. Niet alleen dat je het kan, je het moet. Je moet het zeker weten. Het is natuurlijk ellendig als je, ja, op reis bent en je weet niet waarheen. Ja. Straks dan kom ik voor de rechterstoel van Christus en dan word ik of aangenomen of verworpen. Je zoekt naar de zekerheid. Of, en dat vind ik helemaal erg. En dan kijk ik u eigenlijk allemaal aan. Of. Dat je nou, ja, een beetje bekommerd bent, dat je het niet weet, dat vind ik erg. Maar ik vind het helemaal erg als je onbekommerd bent, als je eigenlijk leeft in het idee van, nou, ik zie wel hoor, ik zie wel. Het is verschrikkelijk als je jonge vlees, de kracht van je leven, geef je aan de wereld. En je oude botten, die geef je aan God. Ik ga er wel eens over nadenken, als ik wat oud en ziekelijk en gebrekkig word, heb ik in ieder geval nog even leuk kunnen leven. Wat een mentaliteit. Als je nu denkt van, nou ja, je haalt je schouders op of je nou zeker bent of niet. Ik zie wel. Ja, niet iedereen haalt de 80, niet iedereen haalt de 40. En dan, als het nou opeens komt, onverwachts en dan onverzoend. Ja, nou ja, het zal wel meevallen hoor. Weet je, er wordt gesproken over meneer Onkunde. Hij ziet wel, het zit met mij wel goed. Ja, ik denk wel dat ik in de hemel kom. Heb ik daar dan basis voor? Grond voor? Meneer Onkunde, en die leeft zo en hij ziet wel. Hè? Ik ga daar nou niet over lopen tobben en zo, want dat vind ik allemaal niet nodig. En dan kom je aan de doodsjordaan en dan moet je erover en dan denk ik, nou. En dan word je overgezet door veerman, ijdele hoop over die doodsjordaan en dan kom je voor de hemelpoort en dan zit hij dicht. En dan blijft hij dicht. En dan gaat hij voor jou nooit meer open. En dan dringt het tot je door. En nou zie ik het wel. Nee, nou zie ik het. Voor eeuwig buiten. Dat lijkt me zo verschrikkelijk. Als je jezelf. Als een struisvogel. Als je kop in het zand. Hebt doorgeleefd. Weet je wat me ook erg lijkt? Dat is de andere kant, hè. Daarom is het dan niet zo. Ja, het is wel eenvoudig, maar niet zo simpel. Weet je wat ook erg lijkt? Als je zelfverzekerd bent. Als je zelfverzekerd bent. Hoe kan je nou weten dat die zekerheid uit God is? Nou, wat uit God komt, dat gaat altijd naar beneden. Hè? Een veertje gaat omhoog. Dat is de zekerheid van de fariseeën. Die dachten het ook. In ieder geval beter dan. In ieder geval beter dan al die tobbers daar. Die zondenaar, tollenaar, zondenaar, tobber. Ja, rare mensen, gekke mensen. Echt goud van Gods genade. Dan gaan die als een veertje omhoog, dat zakt naar beneden. Als je vol bent van God, zak je naar beneden. En daarin is te erkennen dat je niet zelfverzekerd bent, maar dat je het van God gekregen hebt. Ik bedoel dit. Kijk, er zijn oudere mensen. Ik bedoel in alle voorzichtigheid, alle bescheidenheid. Ik hoop niet dat ik de indruk wek, laat ik dat duidelijk zeggen. Ik hoop niet dat ik de indruk wek dat op een of andere manier boven u wil staan of zo. Dat wil ik absoluut niet. Maar ik meen wel op de preekstoel te staan met de volmacht van God. Dat is wat anders. Ik spreek ook voor mezelf. Tegen mezelf. Weet je, ik sta niet argwanend tegenover oude christenen die niet verzekerd zijn. Die kunnen toch behouden zijn. Ik sta ook niet argwanend ten opzichte van jonge bekeerde mensen die wel verzekerd zijn. Maar, goed luisteren hoe ik dat zeg. Ik sta wel argwanend tegenover die verzekering en die grote blijdschap, daar komt het, die zonder enig teken van gebrokenheid van je hart en van verslagenheid van je ziel is. Ik ben geen keurmeester. Dat wil ik ook helemaal niet zijn. Maar ik meen wel op grond van de schrift een vraagteken te moeten zetten als nou ootmoed en vernedering in jouw hart en in jouw leven ontbreken. Dan is het maar oppervlakkige praat en dan is het voor mij geen werk van God. Dat is voor mij duidelijk. Ja, u zegt misschien. Ja, hoe komt dat dan? Dat er bij, nou zeg maar bij evangelische gemeenten, dat daar meer zekerheid is dan in reformatorische gemeenten. Hoe komt dat? Nou, zal ik eens wat noemen. Een paar dingen zomaar. Het kan komen, niet alleen. Het kan komen door een schrale prediking, dat is waar. Een prediking waar veel gesproken wordt over de wedergeboorte, maar weinig over het geloof in Christus. Een prediking waar veel over de bekeerde mens gesproken wordt, maar niet over de Zoon van Gods eeuwige liefde gesproken wordt. Een prediking waar die wel roepend is, maar niet zozeer voedend is. Waar je in de beginselen blijft steken, dat kan. Ik zou zeggen, je kan verkeerd gebakend worden geestelijk. Je kan verkeerd gebakend worden en dan groei je toch een beetje scheef. Er worden wel kinderen geboren hoor. Ook in zulke kerken worden ook wel gelukkig ook wel geestelijke kinderen geboren. Alleen je groeit een beetje scheef. Geen gezond geestelijk leven. Het kan door de preek. Weet je waar het vooral door komt? Door een slordig leven. Een slordig leven. Een leven ver bij God vandaan. Een los leven. Die zon die schijnt wel. De Heere Jezus schijnt wel. Maar ik mis zijn warmte. Ik ben koud en kil. Omdat er wolken van zonde tussen zitten. Een slechte gewoonte. Zondige verbindingen. Verkeerde vrienden. Verkeerde vriendin die je meesleept. Onreine dingen die je hoort. Onreine dingen die je ziet en die je vergiftigen. Die je bevuilen en bevlekken. Vroeger had je nog last van, maar nou steeds minder. Nou, zulke dingen staan in de weg. Die staan in de weg. Een leven die dat niet dicht bij het woord van, en bij de geboden van God is. Dat is een leven dat onrust geeft. Niet voor niks zegt de dichter, wat vree heeft elk die uw wet bemint. He, als je bij het woord van God en de geboden van God dicht mag leven, dan heb je vrede, vreugde. Een slordig leven hoor. Dat is vooral. Niet alleen de preek, slordig leven. En ook, dat geloof ik, ook vast al zijn dagen, een lui leven. Dat je zegt van, nou ja, ik ga naar de kerk als ik zin heb. Dan ga ik. En ik lees uit de Bijbel als ik zin heb. Maar ja, dat heb ik ook vaak niet, dus dan doe ik het niet. Nou en? Het moet toch niet? En ik bid, nou ja, dat doe ik wel eens, maar lang niet altijd. Moet dat dan? Dat moet zeker van de kerk. Nou, kijk, en dan zomaar een beetje aanmoddert, aanrommelt. Ja. En dan moet je niet gek staan te kijken als je dan op een gegeven moment zegt van ja, geloof ik het nou eigenlijk wel of geloof ik het nou eigenlijk niet. En als het dan eens gevraagd wordt, joh, ben je nou behouden voor de eeuwigheid? Weet je nou dat je straks de hemel in mag gaan? Of, dat weet ik eigenlijk niet zo. Maar dat komt omdat je zelf zo slordig met de middelen die God geeft omgaat. Of je laat ondersneeuwen door geen tijd te nemen voor de Heere God. Hey, je hebt het zo druk, het is allemaal waar, het is allemaal waar. Ja, je hebt gelijk, je hebt helemaal gelijk. Van de week las ik in de krant, vond ik wel mooi, van die, hoe heette die man, ik weet niet meer hoe die heette, maar goed, hij was een professor in de spiritualiteit, een Roomse man. Toen vroegen ze aan hem van, joh, je hebt het toch zo druk gehad, hoe heb je nou nog al die jaren tijd kunnen vinden voor contemplatie, voor meditatie en voor dat u zelf persoonlijk schriftlezing en gebed doet en zo. Dat u dat erover denkt. Hoe heb je dat? Hij zegt, ach, ik heb het wel druk gehad. Maar, kijk, hij zegt, ik vergelijk het nou net. Je bent hard bezig en moeder de vrouw is beneden een prakkie aan het koken. Warm eten. En dan ruik je zo die heerlijke geuren van de aardappels en van de groenten. Ja jongens, ik krijg wel erg trek. En dan ga je naar beneden en dan neem je tijd om lekker te dineren, avondeten te eten. En zo is het nou met de dingen van God. Je krijgt er trek in. Je dacht, man, dat is raak. Al ben je nou nog zo rooms, het is raak. Hé, want er staat, dat woord kan mij of schoon ik alles mis. Of schoon ik het nog zo druk heb door zijn smaak, hart en zinnen. Ik krijg er smaak in. En dan trekt dat toch weer. En dan moet ik me voeden met de honing van het woord. En daar neem je dan toch tijd voor. Daar krijg je smaak in. Nou, een slordig leven. Het derde gedachte. Het is belangrijk. Volle zekerheid heeft ook te maken met volle overgave van de Heer. Waarom is het nou zo belangrijk om zeker te zijn? Ik ga een aantal dingen noemen. Mensen, je wordt er zo blij van. Je ziet het, hè, aan mensen. Ik zie het aan, ik merk het aan kerkmen. Ik merk het. En u merkt het misschien ook, daar hoef je geen dominee voor te zijn. Je merkt het als mensen zeker weten dat hun, als ik het oude wet zeg, dat hun staat vast ligt voor God. Je merkt het dat mensen gered zijn en het ook weten dat ze gered zijn. Dat merk je. Hè, als ze op een praatstoel zitten en je praat er eens over in een kalm gesprek, dan merk je die ogen die gaan twinkelen. Er is blijdschap. Als het zonlicht van Gods goedheid, weet je, het is voor jezelf zo goed. Als je zeker mag zijn waar je behouden is. Als het zonlicht van Gods genade, de glimlach. Zich aan je ziel openbaart, ja, dan is er blijdschap. Weet je, je kan zo hartelijk de Heere loven. Je kan echt zingen. Met je hart erbij. Niet alleen maar omdat de rest het ook doet, maar met je hart erbij. Je mag zingen wat? Mijn Jezus, ik hou van u. Mijn Jezus. En je mag het zeggen, je mag het jubelen. Christus die mij heeft lief gehad. En daar vul je eigen naam in. En die zich voor mij heeft overgegeven. Voor mij. Dat wordt het. En dan kan je pas echt danken en loven. Genade ook voor mij. En als je daar nou aan twijfelt, hè, dan, ja, dan kan je nou nooit zingen, roemen. Voor mij. Weet je, als je het zeker mag weten, hè, als je zeker bent van je behoudenis, dan ben je van God ook dienstbaar. Dan kan God je gebruiken. Mensen die niet zeker zijn van hun behoudenis, ja, die blijven dan altijd maar een beetje kwakkelen. Hè? En als dan de pin op de neus wordt gezet door anderen, ja. Dan, je kan eigenlijk niet vrijmoedig getuigen van de hoop die in je is. Want je weet niet precies of je nou die hoop wel echt hebt. Als je zeker mag zijn van je zaligheid, dan maakt God je niet als een bang muisje dat in zijn holletje kruipt, maar moedig als een leeuw. Je mag vrijmoedig getuigen wiens ik ben en wie ik ook dien. Wat kan je dan ook veel betekenen voor de naaste? Voor een ander? In gesprek, dan mag je ervan getuigen. Van de hoop die in je. Niet van het staat in de Bijbel, maar... Ja, ook dat, het staat in de Bijbel. Zeg, buurvrouw, het staat in de Bijbel, dat. En dan zeg je niet alleen, het staat in de Bijbel. Maar zeg, ik heb het ook mogen ervaren in mijn eigen hart. Nou, vertel het dan eens. En als je dan je verantwoording moet afleggen, dan kan je ook nog wat vertellen ook. Dan kan je ook vertellen wat God je deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan je ziel. Zekerheid. Weet je, als je geen zekerheid hebt, dan zeg je, nou wat heb je, je zit nou in de kerk, hè? Nou, je hebt er nog niks aan, je zit nog te tobben, je zit nog te twijfelen. Dan zit je jaren in de kerk, dan weet je het nog niet zeker. Wat moet ik er dan doen? Ja. Dan versterk je de indruk bij het buitenstaanders van, nou ja, in de kerk, daar doen ze eigenlijk niks. Dus is het een beetje te niks of zo. Weet je wat vorm en traditie hoog te houden, maar dat het nou een wezenlijk wat doet, dat merk ik helemaal niet. En als je niet zeker bent of je nou veroordeeld wordt of vrijgesproken wordt. Ja, als je dat niet zeker bent, dan ga je toch met je hoofd naar beneden, ga je over de wereld. Maar als je zeker weet dat je vrijgesproken wordt, dan kan je wel eens juichen. Dan mag je het weten. Er is geen verdoemenis meer voor mij die in Christus Jezus ben. Ik moest denken aan een gesprek dat ik gehad heb in mijn vorige gemeente. Een man werd geroepen, 's nachts. Dat gebeurt zelden, maar toen gebeurde het wel. Of 4:30 en de telefoon ging. En ja, dan schrik je natuurlijk wezenloos. En, oh, dat is Rotterdams geloof ik. Maar kan ik niet zeggen, het spreeksel. Je schrikt al heftig. Dan gaat er aan weer aan wennen. Wat wou ik nou zeggen? Ja. Ik weet het weer. In ieder geval, de telefoon ging 's nachts en wat is er aan de hand? En toen was er een mevrouw die belde van, nou even kampen. Mijn man die ligt in het ziekenhuis en die heeft nog een paar uur te leven. Wat een tijd ziek. Zou u hem nog één keer willen opzoeken? Ja, dat doe ik. Nou, binnen een half uur was ik bij die man en hij was nog helder. Laatste contact, dat vergeet je ook nooit, hè. Ja. Nou ja, dan zit je daar. Dan ga je natuurlijk niet spreken over... Ja, dan spreek je op dat moment over het allerbelangrijkste. En toen vroeg ik zo aan hem van... Meneer, weet u nou waar u naartoe gaat? En toen zei die... Nee. Hij zei, maar jij wel. Jij wel. Ja. En als je dan zegt... Ik hoop het... Slijf later. Dan is het zeker weten. Of niet. Nou. Mocht ik ook zeggen hoor. Ja, dat weet ik wel. Zie je, dan kan je getuigen. Dan mag je, dan moet je getuigen. Dan is het ja of nee. En niet meer misschien. Mensen, die zekerheid, dat is niet alleen tot nut van de medemens, maar ook voor jezelf als je het moeilijk hebt. Als je het moeilijk hebt. Als soms vrienden ons verlaten. Verschrikkelijk. En als je verlies hebt van geliefden, zeg je, maar ik heb een vader in de hemel. En ik heb de beste vriend aan zijn rechterhand zitten. Ik heb een vader en een vriend in de hemel. En als je aardse verliezen leidt, het loon gaat achteruit, de inkomsten worden minder. Dan zeg je, ja, maar mijn schat is toch boven. En als je nou geen mens meer op aarde hebt, dan mag je toch weten, ja, maar ik heb nog wel een God. Er is nog wel een trooster. En als je in de stormen zit met tegenwind, dan mag je toch weten als je zeker bent, ik heb vader, zoon aan boord. In de storm. Ja. Nou, de zekerheid. Ten slotte, gemeente, eindig ik met het persoonlijk. Hoe kan ik het nou zeker weten? Hoe kom ik nou? Paulus zegt, ik ben verzekerd. Gedachte 4. Paulus zegt, ik ben verzekerd. Maar wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, de kanttekeningen zeggen, heel mooi, die zeggen die verzekerdheid, dat wil zeggen dat hij overreed is door de belofte van het evangelie aan alle gelovigen. Dus de zekerheid lag niet in wat hij voelde, maar in de belofte van het evangelie van God. Dat betrouwbare beloven van God, als ik bloed zie ga ik voorbij. Dat betrouwbare beloven van God. En daar haakt het geloof aan vast. Daar klemt het geloof aan vast. Wat God gezegd heeft. De zekerheid berust in het woord de waarheid. Het geloof begint met de belofte. En berust in de belofte. En eindigt in wat God gezegd heeft. Niet de ervaring, maar de aanvaarding van wat God gezegd heeft. Niet eerst de vreugde, ja, ik voel niks, maar het vertrouwen. Wat de Heere zegt, is waar. Volle verzekering. Jezus is mijn. Wat schenkt dat toch rust aan het volzaam gemoed? Ja, ik kan verzekerd zijn. Ik ben zijn en hij is mijn. Hoe dan? God heeft gezegd. Door te leunen op zijn woorden. Ik neem die tekst Johannes 3 vers 16. Geloof in de... al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren eeuwig leven. Geloof je in de Heer Jezus? Dan zeg je allemaal ja. Ja, ik geloof in de Heer Jezus. Maar als ik nou andersom zeg. Geloof jij dat je nou straks niet verderven zal? Dat je straks behouden zal worden? Geloof je dat? Geloof je dat je straks behouden wordt? Ja, dominee, dat weet ik eigenlijk niet. Je gelooft wel in de Heer Jezus, maar je gelooft niet dat je behouden wordt. Dan maak je eigenlijk God tot een leugenaar, want er staat op dat een ieder die in hem gelooft, daarom niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voelt u? Dus hoe kan ik nou zeker worden, dat is rusten op wat God gezegd heeft. Zijn beloftewoord. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal rusten. Heren, ik kom. Zo jong en zo eigenwijs. En zo puberaal of zo oud en zo grijs als ik ben. Onbereid, onbekeerd. O Lam van God, ik kom. En wie zo komt, mag weten. Mag krijgen. Rust ter ziel en het eeuwige leven. Wat God gezegd heeft. Er is nog een tweede waaraan jij kan weten of je op de houden bent. Of je zekerheid hebt. En dat is wat vroeger mensen al zeiden van, dat zijn de kenmerken van het geloof. Dat is de getuigenis van Gods geest met jouw geest. Wat bedoelen ze daarmee nou dit? Hoe kan je nou weten dat je eeuwig leven hebt? Nou, dan moet je de Bijbel nemen en dan moet je je eigen hart eraan toetsen. Ze noemden dat vroeger een syllogisme. Je maakt een beetje oneerbiedig gezegd, je maakt een optelsom. Niet zomaar koud, maar met je hart erbij. Ik bedoel dit. Je neemt een woord. Je neemt een schriftwoord. Gewoon als je tot rust bent. In jouw binnenkamer. In jouw slaapkamer. Op je bureau. Je leest die Bijbel. En je laat de woorden van de Heer naar je toe komen. En je leest het woord. En je legt je hart en je leven ernaast. En dan trek je een streep. Dan zeg je wat de Bijbel nou zegt. En hoe ik het nou in mijn hart en in mijn leven zie. Komt dat nou met elkaar overeen? En als je dan zegt. Ja, ik kan dat toch niet ontkennen. Inderdaad, ik kan het niet ontkennen dat dat zo ook in mijn leven is geworden. Nou, dan kan je uit die kenmerken, kan je dus moed scheppen, dat jij dus ook bij de Heer hoort. Ik noem een voorbeeld. Pas geleden heb ik gepreekt met avondmaal over u die gelooft, is hij dierbaar. Hoe kan ik nou weten dat ik echt geloof heb? Nou, het woord zegt, u die gelooft, is hij dierbaar. Vervolgens kijk ik in mijn eigen hart en in mijn leven. Is de Heer Jezus voor mij kostbaar, waardevol? Is die dat? Zeg ik wel eens, Heer, wat bent u toch mooi, wat bent u schoon, wat bent u heerlijk. Heer, wat bent u toch goed, wat bent u rijk. Ik zie in u alles. He, als de Heer Jezus, ja Heer Jezus, u bent kostbaar voor mij. Nou, dan mag je een streep trekken, dus jij bent een echte gelovige. Omdat Jezus voor jou kostbaar geworden is. Ziet u het? Het woord, je hart en de conclusie. Dan onderstreept de Heilige Geest wat jij in je hart gevoeld. Als je liefde hebt tot het woord van God. Als je droefheid hebt over je eigen verdorvenheid. En je verkeerdheid telkens weer opnieuw. Zondigen, dat doe je niet meer goedkoop en niet meer makkelijk. He, als je verlangt om dicht bij Jezus en heilig en rein met hem te leven. Als je niet meer kan nalaten om je hart in het gebed voor hem uit te storten. Mensen, dat zijn allemaal kenmerken van kinderen van God. En er is er nog iets. Dan is er nog iets. En dat is heel bijzonder. Je kan het dus weten vanuit de Bijbel, dat is eerste hoor, die vaste, die zekere belofte. Je kan het weten uit de kenmerken. En dan is er nog iets heel speciaals. Dat wil ik toch noemen. Dat is de directe verzekering door de Heilige Geest. Dat zijn gouden momenten. Dat geeft zoete vreugde, diepe vrede, die hart vervult. Als God je ziel, en dan zeg ik het op een Bijbelse manier, Hiskia zegt, gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst. Wat dat is, mensen, op dat moment zou je willen sterven. Dan zou je direct naar de hemel willen. Als God je ziel liefelijk omhelst. He, dat is als het ware een extra, een toegift. Zo nu en dan geeft de Heer dat, niet altijd en ook niet aan al zijn kinderen. Soms, zo nu en dan. Ik bedoel dit, je kan als kind hè, met je vader wandelen op straat. Een wandel met God. Je wandelt samen met je vader op straat. En die vader die houdt heel veel van je vanzelf en je bent zijn kind. En dan kan die vader het af en toe niet laten dat hij je beet pakt als klein jongetje of meisje, dat hij je beet pakt. En dat hij zijn sterke hand om je heen slaat en dat je zijn wang tegen jouw wang en dat hij je een knuffel en een kus geeft. En dat duurt dan eventjes en dan zet hij je gewoon weer met beide beentjes op de grond. En weet je wat nou dat liefelijk omhelzen is van je ziel? Dat de Heer je even optilt. Vroeger zeiden die oude mensen, dan ben je even boven het stof verheven. Dat de Heer je even optilt en als het ware zijn hart drukt. Ja. Weet je, dat kan ik niet uitleggen. Dat kan ik ook niet verklaren. Dat moet je meemaken en voelen. Daar kan je beter over. Ja, daar kan je beter niet al te veel over zeggen. Maar het is wel de hemel in je hart. Het is wel God in je ziel. Het is liefde uitgestort tot de rand toe. En dat is een zekerheid, ja. Dat is alles. Nou gemeente, ik ga eindigen. Het is een hele preek geworden. Ik ben verzekerd. Het gaat over, het is schriftuurlijk, ja. Het gaat over, het is mogelijk. Die jongetjes in Egypte. Veilig, zeker, gelukkig. Ik heb het gehad over, het is belangrijk. Voor jezelf. God, kan je gebruiken dan naar de naaste toe. En het is ook persoonlijk. Het woord, de kenmerken en soms heel speciaal. Mag ik eindigen? Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van, ik heb er al jaren naar om gebeden, om zekerheid. En ik heb het eigenlijk nog steeds niet. Je kan zelfs aanvragen zijn. En toch in het diepste van je ziel moet zeggen, ja. Mijn ziel haakt ernaar, maar ik weet het niet zeker. Ik denk aan die geschiedenis van die dame in Engeland. Je wil zo graag vrede in haar hart met God hebben. Maar ze had het niet. Dan zit je op de jeugdvereniging en je zit erover te praten. Je zit te luisteren in de kerk. Maar je hebt het niet. Ja. Wij hebben er uren over gepreekt. Ja, dominee, ik heb het nog niet. Nou, zo zat die vrouw in Engeland. Geen vrede in haar hart. Hoe krijg ik nou vrede met God? Vroeg ze aan haar predikant. En weet je wat die man zei? Hij zei niets. Je hoeft niets te doen. Want alles is gedaan. Laat dat mens nou boos worden. Tja. Vind ik teleurgesteld weg. Ja, als dat nou alles is wat die dominee te zeggen heeft. U hebt ervoor geleerd. Is dat nou alles? Nou, toen ging ze teleurgesteld weg naar een vriendin. En ze vertelde dat verhaal. En die vriendin die zei hetzelfde tegen haar. Je hoeft helemaal er niks voor te doen. Want hij heeft alles volbracht. Nou, ze ging die avond naar huis ontevreden. En toen viel ze op haar knieën. Toen zei ze, Heere God, nou heb ik al zo lang aan u gevraagd of ik nou rust en vrede en zekerheid. Ik heb het zo lang. Heer, ik zal niet eerder van mijn knieën opstaan totdat ik vrede met u heb. En ze bad en ze worstelde en ze bad. Minuten, kwartier, een half uur, een uur. En toen viel ze in slaap. En toen gaf God haar een droom. Na het droom viel ze van een ravijn. Stuk naar beneden. En ze dreigde de pletter te slaan. Maar ergens halverwege, zo dacht ze, beneden in het ravijn stond een boom. En ze kon zich in haar droom nog net aan een tak vastgrijpen van de boom. En ze schreeuwde, help, help, red mij. En toen hoorde ze een stem onder zich. En die zei, laat los die tak. En dan val je in mijn armen. Laat die tak los. Nee, help, red mij. Ze wilde zichzelf redden. Uiteindelijk kon ze maar één ding doen en dat is loslaten. En toen ze dat deed, viel ze in die uitgestrekte armen van haar Heer. En op dat moment werd ze wakker. Met een diepe vrede van God in haar hart. Toen zag ze het. Dat is het, mensen, jong en oud. Op de kansel, ik dus. En daarnaast en ervoor en aan de zijkant. Dat is het. Laat die tak los. Ik weet niet waar u nog aan vastzit. En wat u vasthoudt in uw leven. En wat nou de zekerheid in de weg staat. Dat kan opvoeding zijn. Dat kan, ja, bewuste zonde zijn die je niet beleidt en waar je niet mee wil breken. Dat kunnen verkeerde contacten, dat kan onreinheid zijn. Dat kan bezit zijn, dat kan jaloersheid zijn. We houden allemaal wat vast. En de Heere vraagt maar één ding. Laat die tak los. O God, breek die tak dan af. Waar ik zo aan hang. Opdat ik me volkomen laat vallen in de armen van mijn zaligmaker. Ja, ik kan verzekerd zijn. Ik ben zijn. En hij is mijn. Amen.